mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is dus, ja, Pep Talk. Ik moet even zeggen, Jort Kelder heeft geen gelijk. Ik ben namelijk niet back to business. Vorige week heb ik jullie verteld dat ik weer normale gesprekken ga voeren met mensen en dus niet meer de Bellen met de Sterren specials zou gaan maken. Maar dit gesprek voldoet aan alle criteria van een Bellen met de Sterren special, afgezien van het feit dat ik niet met deze gast heb gebeld. Maar verder klopt het wel, want ik praat met Daan Heerman van Vos en dat is een ster. Het gesprek duurt niet heel erg lang, in ieder geval korter dan alle andere gesprekken. En het gaat over de corona crisis. Het gaat er namelijk over dat Daan een boek heeft geschreven, de Corona Chronieken, die uit is gekomen. Dat wilde ik zeggen. Wat ik ook even wilde zeggen is dat ik heel erg blij ben met al jullie donaties. Vorige week heb ik mijn rekeningnummer opgenoemd in deze podcast. Vrij treurige gebeurtenis. De stierf een stukje van mezelf stierf. En het waren niet mijn testikels, want die zijn al overleden door Jort Kelder. Ik heb het maar gewoon gedaan. Maar ik was ontzettend blij ermee dat ik dat heb gedaan. Want ik kreeg hele leuke bedragen binnen. En met hele leuke beschrijvingen ook. Iemand die had bijvoorbeeld geschreven de Clowntje Peppy fanclub contributie 2020. Nou, dat is natuurlijk heel erg grappig. Iemand had bijvoorbeeld 1 euro overgemaakt. Beetje cheap ass, maar ook heel erg grappig. En iemand had 5,55 euro overgemaakt. Maar ik dacht wel, dit kan professioneler. En dat is zo, het kan ook professioneler. En dat heb ik ook gedaan. Ik ben namelijk naar de site Petje Af gegaan. En dat heet natuurlijk Petje Af, omdat je dan je pet afdoet, zodat mensen daar geld in kunnen gooien, metaforisch gezien natuurlijk. Daar heb ik een site aangemaakt. Dus je kan naar petje.af/peptalk gaan. En wat je dan kan doen, is je kan een eenmalige donatie doen. Maar je kan ook 4 euro per maand betalen en dan word je Peptalk gangster. Dat is een hele speciale titel die niet iedereen gegund is natuurlijk. En wat je daarvoor terugkrijgt is dus meer afleveringen van Pep Talk. Want dan kan ik gewoon deze podcast blijven maken. Maar wat ik ook ga geven aan die mensen, dat is dat iedere gast die in deze podcast komt, die zal ook een bepaalde levensles vertellen. Waar jij dan iets mee kan of niet. Maar dat is in ieder geval leuk om te horen. En als je dus Pep Talk gangster wordt, dan hoor je exclusief de levensles van de ster of andere gast, Daan Boon bijvoorbeeld, in deze podcast. Wat ik ook moet vertellen over deze aflevering, dat is dat ik praat met Daan Heerma van Vos over zijn boek De Corona Chronieken. En wat handig is om daar even bij te vermelden, er is een podcast, een Amerikaanse podcast, en die podcast heet WTF. En die podcast wordt gemaakt door Mark Maron, dat is een comedian. En iemand heeft mij wel eens gezegd, eigenlijk doe jij hem gewoon na. En toen dacht ik, dat klopt. Dat is wat ik een beetje doe. Tenminste, ze zijn wel heel erg op elkaar gaan lijken. Of tenminste, ik ben heel erg op zijn podcast gaan lijken. Dat is wat er is gebeurd. Maar dat is niet erg, want dingen lijken nou eenmaal op elkaar. In die podcast praat Mark Maron, net als ik, aan het begin even een beetje over zichzelf. Maar dit keer, een van de laatste afleveringen, is zijn vriendin overleden. En hij vertelt daar gewoon over. 2 dagen na haar dood spreekt hij die podcast in. Want ze hebben haar interview dat hij had in 2015 met haar, zenden ze dan nog een keer uit. En in memoriam, zeg maar. En, maar hij vertelt het gewoon huilend, zeg maar. Nou, daar hebben Daan en ik het over, dat moet je even weten. We hebben het over zijn boek. We hebben het erover dat Daan en ik allebei vrij angstige mensen zijn en hoe het dan is om in de coronacrisis te leven en met al zijn ongemak en het vals sentiment van deze tijd. Je zult horen dat ik me weer heel hard in allerlei bochten aan het wringen ben en aan het worstelen ben om het gesprek rond te krijgen. Ik weet niet waarom dat is, maar blijkbaar wil ik dat heel erg graag. Omdat echte interviewers dat namelijk altijd zo goed kunnen. Dat is het gesprek waar jullie naar gaan luisteren. En dan wens ik jullie gewoon heel erg veel plezier met deze Bellen met de Sterren special, waarin ik dus niet belde, maar wel praten met Daan Heerma van Vos. We moeten het eerst even hebben over Mark Maron's opening, dacht ik.
Goed.
Toch?
Ja, dat...
Wat vond je daarvan?
Ik vond het een van de mooiste en pijnlijkste dingen die ik in tijden had gehoord. Ik luister hem gewoon al twee keer per week al 2 jaar. Dus ik wist wie zij was en hoe zij langzaam haar opwachting maakte in zijn leven. Ze deed ook een paar keer mee als interviewer tijdens de quarantaine, want ze was toch in het huis. Dus ze was wel een figuur over wie ik in elk geval 2 keer per week hoorde. En om dan hem meteen zo met die gebroken stem met de deur in huis te vallen, dat zij dood was.
Ja.
Ik vond dat hartverscheurend. En helemaal omdat daarna dus hun eerste interview, hun ontmoeting.
Ja.
Dus je bent erbij.
Dus met terugwerkende kracht was het nog ontroerender.
Ja, dus je hoorde hoe ze elkaar vanaf het begin al goed lagen, hoe ze elkaar begrepen. Het is alsof je eerst het tragische einde van een boek leest en dan daarna de liefde pas begint.
Ja,
ik vond het heel mooi. En ik dacht ook nog, is dat niet te privé?
Ja.
Om meteen zo mensen daarmee te confronteren.
Want hij begint huilend gewoon.
Hij begint huilend, ja. Ja, maar ik vond dat wel heel mooi. Uiteindelijk.
Ik vond het zo interessant, omdat ik vond het dus te heftig. Ik dacht gewoon, en niet dat ik het dacht, maar ik voelde van, dit is zo privé. Maar ik vond het wel interessant, omdat ik natuurlijk zelf ook.
Ja, nee, maar dit was.
Dit maak, dat ik dacht, gaat dit nou. Sowieso is bij podcasts heel vaak de discussie of de lastigheid is wanneer, ik bedoel, als je een theatervoorstelling maakt of een boek schrijft, zul jij natuurlijk ook wel weten, dan heb je een duidelijke vorm en dan is er al een soort duidelijke afstand en dan wordt het vaak niet privé.
Ja, nee, dit was rauw, vormloos, ongefilterd.
Maar dan eigenlijk is het dan, ik heb altijd geleerd dat het dan heel oninteressant is, want dan is het particulier. En dat had je niet,
ja,
het gevoel.
Nee, ik weet ook niet of ik het interessant zou noemen. Ja, het was interessant omdat het juist die conventies doorbrak.
Ja. Want hij doet altijd, vertelt alles, toch? Dus op zich lag dit in de lijn der verwachtingen dat hij een keer.
Nee, hij vertelt als hem iets ergs overkomt, vertelt hij dat een paar weken later. Als hij er al een soort vorm voor heeft, dan zegt hij, het is wel weer uit met die of die, of Sarah the Painter, zijn vorige vriendin.
Ja.
Maar dan heeft hij er al een verhaal van gemaakt. Dit was.
En is dat het verschil tussen persoonlijk en privé? Of wat is het verschil tussen persoonlijk en privé? Waarom is huilend inspreken 2 dagen nadat je vriendin overleden is iets privé? En waarom is het 2 weken later of 3 weken later, als je er een verhaal van hebt gemaakt?
Ja, dat heeft te maken met of je al een vorm hebt gevonden. En als je dat nog niet hebt, kun je het gewoon privé noemen. En het heeft ook veel te maken met de reactie van degene die het luistert. Als het persoonlijk, dat oogst over het algemeen waardering.
Ja.
Privé is de neiging, dit komt iets te dichtbij.
Ja.
Dit is.
Maar grappig dat ik had dat. Ik wilde het bijna afzetten.
Ook.
Ik dacht, oef.
Ik vond het ook te pijnlijk. Maar ik had overal kippenvel. En zat echt huilend in mijn keuken.
Oh ja?
Ja.
En het probleem met podcast is natuurlijk dat het heel weinig vorm heeft. Dat dacht ik laatst ook nog. Kijk, als je een boek schrijft, dan is het een hele duidelijke vorm natuurlijk. Of als je een voort of een lied schrijft, dat heeft echt een duidelijke vorm. Terwijl een podcast, de vorm is je praat gewoon.
Ja.
Of zit daar dus ook vorm in?
Ja, er zit wel. Dan is de vorm een gesprek, een interviewgesprek.
Oh,
of is de vorm een begin, een openingsmonoloog.
En dat heeft de vorm monoloog?
Ja, dat is de vorm. Dat is een comedy vorm.
Ja.
De openingsmonoloog.
Dat doet hij normaal ook altijd. Ja. Ja.
Dus dat heeft nog een soort. Het is heel zelden dat iemand gewoon met de deur in huis valt, emoties en al, omdat dat is gewoon niet helemaal done. De enige podcast die echt geen vorm heeft die ik ken, is die van Joe Rogan.
Oh ja.
Die praat gewoon, dat duurt soms gewoon 3,5 uur.
Ja.
Dat is een beetje oeverloos babbelen.
Ja.
Dat heeft geen vorm.
En wat ik me ook altijd afvraag is dat je leert het altijd zo als je op het toneel staat dat je je theaterpersoonlijkheid hebt en je privépersoonlijkheid en dat daar verschil in is. Is dat ook altijd wat er gebeurt? En misschien doet Joe Rogan dat dus niet. Dat altijd als ik met mensen praat en ik druk het knopje in, we gaan opnemen, dan verandert er iets in de ruimte en in mensen hun praten, de manier hoe ze praten.
Ja, dat is wel zo, ja.
Ik heb toen een keer met Raoul Heertje gebeld, ook voor deze reeks. En toen zei hij, je zet meteen een raar stemmetje op. Omdat ik
praat ook anders dan normaal.
Ja, wat is dat al het vormgeven?
Denk ik. Jawel. Dat heeft te maken met jezelf presenteren, denk ik. Dus in zekere zin heeft het te maken met vorm, ja.
Ja. Waarom heb jij gekozen voor het vormboek? Want dat is je favoriete vorm. Anders zou je niet schrijven.
Ja, dat is de vorm waar ik me het meest in thuis voel. Ik denk waarom ik over het algemeen kies voor de vorm boek, is omdat die vorm, je kan alle kanten op met die vorm.
Ja.
Je kan heel veel verschillende genres. Bijvoorbeeld, waar we het nu over gaan hebben, over coronachronieken.
Ja.
Dat is een vorm die niet echt bestaat. Dat is deels essay, deels reportage, deels chronieken, heel veel verhalen.
Wat zijn chronieken precies?
Dat is een bundeling van verslaggeving door allerlei andere mensen op andere plekken ter wereld.
Ja.
Dus wat je vroeger heel vaak in journaals had, oorlogsjournaals, ondertussen in zo.
Ja.
Dat geschreven is een chroniek.
Ah, okay.
Dus het is een heel oud genre.
Ja.
Het is ook niet helemaal, mijn coronachronieken is niet helemaal een chroniek, omdat het ook wel persoonlijk is.
Ja.
En ik ben wel de verteller. Maar dat is dus een vorm die, dus reportage, essay, chroniek, dat is een vorm die er niet was.
Nee.
Echt. Of tenminste, vast ooit wel ergens, maar ik kende hem niet. Dat kan dus ook In een boek.
En hoe zorg je, want we gaan het zo over die coronachroniek hebben, maar hoe zorg je er dan voor dat, want dat, daarom wilde ik het vragen, want dat gaat in de coronachronieken, praat je als jezelf. Het is een dagboekvorm.
Met heel veel uitstapjes en sommige dagen kom ik er niet in voor.
Ja, inderdaad. Ja. Maar hoe zorg je er dan voor dat het niet privé, want je schrijft over jezelf. En M komt erin voor.
Ja.
Ik weet wie dat is,
maar
de lezer niet. Hoe zorg je ervoor dat het niet privé wordt en toch persoonlijk?
Ik wilde mezelf eigenlijk daar helemaal uit.
Ja.
Omdat ik dacht, andermans verhalen zijn veel interessanter.
Ja.
Zijn ze ook.
Want even voor de luisteraar, het gaat dus over, het is eigenlijk een dagboek waarin jij beschrijft wat er gebeurt tijdens corona, maar ook andere mensen.
Ja, het is eigenlijk, ik bedacht me dat we nog nooit eerder in de wereldgeschiedenis zoiets hebben meegemaakt. Dat iedereen ter wereld hetzelfde doormaakt. En ook nog nooit zijn we zo verbonden geweest. Dus dat er zoiets collectiefs is gebeurd, dat is volgens mij echt nooit eerder. Zelfs wereldoorlogen, dat was dan één continent.
Ja.
Andere continenten wisten ze daar niks van.
Nee.
Dit is overal.
Ja.
Dus ik dacht, de enige manier waarop dat interessant is, is zoveel mogelijk verhalen van dit collectieve gebeuren samenbrengen in één lopend verhaal. Dus dat is het. Het is een verslag van wat wij onze wereld noemden, in hele korte tijd verandert. Dus grote veranderingen, kleine veranderingen. En niet alleen Nederland, maar hoe dan ook. Ik wilde eigenlijk alleen maar andermans verhalen.
Ja.
Maar de praktijk leerde dat niet leesbaar was.
Nee?
Nee, want dan is het gewoon,
Die doet dat.
Ja, dan haak je al heel snel, af.
Ja.
En bovendien was het ook niet helemaal waar, want ik was niet alleen maar de toeschouwer van wat er gebeurde. Ook ik werd erdoor geraakt, zei het in een geprivilegeerde vorm, maar ik werd erdoor geraakt. Dus ik moest wel, daarin voorkomen, anders werd het te raar en deed het de vorm eerder kwaad dan goed.
Mm-hmm.
Dus ik heb geprobeerd dat zo min mogelijk te doen, maar wel me zo eerlijk mogelijk op te stellen.
En hoe zorg je, want dat is dan nog steeds de vraag, hoe zorg je ervoor dat het niet privé wordt, maar toch persoonlijk? Door een letter te gebruiken voor iemand in plaats van een naam? Of?
Door iedereen die ik erin voor laat komen dat te laten lezen. En die konden dingen veranderen. En alles waarover ik twijfelde, van is dit boeiend voor andere mensen? Ja. Daar heb ik er allemaal uitgehaald. Ja. Dus ik heb mezelf vrij minimaal, vind ik, erin gebracht. Alleen in het begin moet ik toch uitleggen waarom ik dit doe.
Ja, want waarom doe je het? Ja, in het boek beschrijf je het.
Ja, omdat er zoveel tegelijk veranderde. Ik dacht, weet je, wat vandaag abnormaal is, is morgen alweer normaal.
Ja,
en zo
dat
gaat
gebeurde
dat door.
Ook de hele tijd.
De hele tijd.
Ja.
Dus ik dacht, zelfs op uurbasis, dat we het ene uur dachten, we kunnen nu niet meer naar buiten.
Nee.
En dan twee uur later dachten, dat is nu helemaal de situatie. Het ging zo snel.
Ja.
Dus ik dacht, dit moet vastgelegd worden, anders vergeten we het. Anders weten we het niet meer.
Ja.
Dat is altijd een drijfveer van mij. Ik kan er niet zo goed tegen als dingen helemaal vergeten worden.
Nou, en je schrijft toch ook dat je het fijn vindt als je nu dagboeken terugleest van mensen in geschiedenisperiodes, bepaalde perioden, dat je het van leuk vindt van, de gewone man, dat klinkt het zo, maar gewoon van...
Je moet de geschiedenis niet overlaten aan historici.
Nee.
Nee, want dat is altijd geschreven met de wetenschap, hoe het uiteindelijk geëindigd is, hoe lang een crisis heeft geduurd.
Ja.
Dat zijn allemaal meningen achteraf. Wat ik boeiend vind ook bij oorlogsdagboeken of crisisdagboeken, was hoeveel mensen niet wisten en toch maar doorgingen met leven en het erover hadden, maar toch ook weer niet. Gewoon al die gekke dagelijksheid, die verdwijnt uit de geschiedenisboeken.
Ja.
En ik zag hier een kans om dat vast te leggen.
En die wilde je allemaal gebundeld hebben eigenlijk.
Ja. Die wilde ik bij elkaar brengen en als dat kon, tot een lopend verhaal maken.
Ja, je schrijft, want ik heb even wat dingen opgeschreven, voor het eerst in mijn leven, in de geschiedenis van deze podcast. Ik wijs naar mijn laptop.
Ja.
Maar één ding dat ik moeilijker te verkroppen vind dan vergankelijkheid, en dat is vergetelheid.
Ja.
Wat bedoel je daarmee?
Ik ben bereid om me eroverheen te zetten dat dingen soms veranderen.
Ja.
Dat heeft me even gekost. Maar het idee dat er van wat er veranderd is, dus wat er van vroeger, het idee dat daar niets van overblijft, kan ik niet verkroppen.
Oh,
dat
kan ik niet anders aan. Dan vergankelijkheid natuurlijk.
Ja, dat is gewoon dingen veranderen. Ja. Een liefde van een jaar geleden is er nu niet meer.
Ja.
Maar ik denk er goed aan terug. We spreken elkaar.
En dan vind je het nog. Je vindt het niet erg dat die liefde verdwijnt, maar je vindt het nog erg als je het niet meer kan onthouden. Als je niet meer weet hoe het toen was.
Ja. Als iemand zegt, wie was dat?
Ja.
Oh, niemand.
Ja.
Terwijl je jaren samen bent geweest. Dat kan ik niet.
Nee.
Dat kan ik niet aan.
Dus je wil iedere keer dat gevoel weer vinden?
Ik wil dat het mogelijk blijft om dat op te roepen.
Oh ja.
Ja. En dat is natuurlijk, dat is een gek verlangen, want dat kan niet.
Ja.
Maar dat, ik ben erachter gekomen dat dat wel een van de drijfveren is, ja.
En hoe zorgde je ervoor dat het niet... want je begon met schrijven op de dag dat het boek ook begint.
Ja.
Wat was het? In maart? 11 maart of zo?
12 maart.
12 maart.
Ja.
Hoe heb je ervoor gezorgd dat je... Want toen ik kan me nog herinneren dat ik in één aankondiging van een van de podcasts zei... het RIVN overdrijft. Het is maar een griepje. En twee dagen later zat ik ook binnen.
Ja.
Hoe zorgde je ervoor dat wat je opschreef, dat je niet met terugwerkende kracht je daarvoor zou schamen?
Door al die dingen in principe in potentie interessant te vinden. Dus ook ik dacht ook een tijdje, zo'n vaart zal het niet lopen. En dat dachten anderen ook. Maar dat heb ik gezien als een interessant verschijnsel.
Ja.
Waarom dachten we dat dan? Waarom dacht... Weet jij dat nog? Waarom jij dacht, het valt wel mee?
Nou, omdat... daar heb ik over nagedacht. Omdat... Als je dagelijks de krant leest, zie je dagelijks enorme gevaren. We zijn ooit de De economische crisis was ook toen de tijd het allerergste wat er ooit gebeurd was. 9-11, kan ik me nog herinneren dat Maarten van Rossum was de enige die op tv zei... nou jongens, zo'n vaart, het wordt geen wereld. Iedereen om mij heen dacht, dit wordt een wereldoorlog. Ik weet niet hoe dat bij jou zat, maar bij mij was het echt... Ik zat op de middelbare school, de volgende dag ging een leraar een kaarsje branden. Want die zei, het einde der tijden komt. Dat was de tendens.
Ja.
Doordat er zoveel van dat soort aankondigingen zijn geweest, dacht ik, we worden weer angstig. Want we worden ook gewoon heel bang gemaakt door de media. Dus volgens mij was dat mijn reactie daarop.
Ja, dat is een hele begrijpelijke, maar ook dus een hele interessante.
Ja.
Dat we groot zijn gebracht in een mediatijdperk waarbij voortdurend hele grote crisis worden of verslagen of verzonnen.
Ja.
Of kracht bijgezet. Dus dat we het moeilijker geloven als er inderdaad weer iets dreigends onze kant op komt.
Ja.
Ik vind
was dat ook de reden waarom jij het...
Ja, maar ik moet zeggen dat ik al eerder zorgelijk was dan de meeste.
Dat ik in je boekje.
Dan de meeste mensen. Ja. Omdat ik over het algemeen veel Amerikaanse media lees.
Ja.
En die waren al wel eerder in het zien van het gevaar.
Ja.
Niet dat daar volgens iets mee werd gedaan daar, maar ja. Ja, dus... Zo begon dat. Nee, volgens mij is het niet te persoonlijk geworden. Niet privé geworden, nee.
Nou, het is natuurlijk grappig dat je zegt, ik wil... want je wil eigenlijk persoonlijke verhalen. In plaats van
anderen.
De statistieken,
ja.
Je wil dat de geschiedenis... Eigenlijk zou je liever willen dat dit boek de geschiedenisboeken in zou gaan dan... Een verslag van het RIVM.
Ja, dit is een eerlijker vorm van geschiedenis, denk ik.
Wat vond je het mooiste? Ja, dat is flauw om te vragen misschien. Wat vond je het ontroerendste, mooiste verhaal? Want je bent, dat moeten we even zeggen. Je bent dus vervolgens gaan zeggen, hebben mensen verhalen? En toen kwamen er allemaal verhalen toch?
Ja.
Die heb je opgeschreven.
Ja, die heb ik. Ik vond de verslagen die ik kreeg uit New York. Ik had één iemand uit New York. Die steeds terugkwam, die vond ik mooi en ook angstaanjagend. Beeld van die stad dat er... die man verbaasde zich erover dat de ambulance steeds maar reden en de sirenes nog aanstonden. Moet je nagaan, er was niemand meer buiten. Dus de stad bracht geen tegengeluiden meer voort.
Nee,
het enige geluid wat je hoorde waren sirenes door de hele stad.
Ja.
In Italië gingen ambulances over straat zonder sirenes. Vond dat mooi. Ik vond de kleine ontroerende verhalen over twee geliefdes die elkaar opzoeken en elkaar eigenlijk niet mogen aanraden, maar elkaar dan toch zoenen. Mensen die nadenken, die behoorlijk ziek zijn, maar hun begrafenis niet kunnen plannen nu.
Mm-hmm.
En zich afvragen, hoe kan ik eigenlijk afscheid nemen als niemand afscheid kan nemen van mij? Dus er zijn door deze grote gebeurtenis zoveel kleine verhalen gaan verschuiven. De mensen die als laatste een baby op de normale oude manier in een ziekenhuis kregen, terwijl het ziekenhuis al werd verbouwd.
Ja.
Ja, dat soort kleine verhalen hebben me wel behoorlijk ontroerd. Briefkaarten van kinderen die aan hun opa en oma.
We gaan je nu een tijdje niet meer zien, als er eentje toch? Die,
Ja, was eentje van maar hoe ga jij dat eigenlijk doen? Want wij kunnen tenminste nog buiten spelen.
Ja.
En jij hebt helemaal niks te doen.
Ja.
En je hebt ook nog kanker, dus hoe gaat dat? Dat soort ontroerende en aangrijpende, maar waren ook hele mooie, hoopvolle verhalen. Ik verbaasde me er eigenlijk over dat ik overal verhalen vandaan kreeg.
Ja.
Amerika, maar ook Peru waren mooie verhalen. China, sowieso alle Europese verhalen, alle Europese landen. Dus het was echt elke dag een stortvloed aan verhalen.
En waren er ineens... Ik vraag me af waarom er zoveel verhalen... Omdat er zoveel veranderde ineens.
Elk elk leven grondig veranderd.
Ja.
Dus het moeilijkste was nog in de beginfase om een beetje te filteren welke verhalen nou eigenlijk hetzelfde verhaal waren.
Oh, ja.
Want heel veel, daar kwamen eerst heel veel verhalen die behoorlijk leken op de mijne.
Ah,
want het is wel vervelend, quarantaine. En het is verveling en dat soort dingen. Gewoon veel verhalen van millennials uit Amsterdam. En niet dat daar iets mis mee is, maar daar moet je er niet te veel van hebben.
En heb je niet... ik was met deze podcast de hele tijd bezig om dingen te duiden. Ik wilde de hele tijd van gasten weten, hoe gaan we hier uitkomen? Hoe gaat het leven? Daar ben je niet mee bezig geweest. Je hebt niet proberen te duiden wat dit met ons doet. Je hebt het eerder laten zien, toch?
Ja, ik heb zoveel mogelijk getoond. Er zijn zeker later in het boek ook wel wat essay-achtige stukken dat ik erop reflecteer. Dat ik mogelijke uitkomsten laat zien.
Ja.
Maar ik ga niet zeggen, dit heeft ons dit geleerd. Dat is een leugen. Dat weten we pas over 10 jaar.
Ja.
Dat is ook niet de taak hiervan. Wat ik hiermee wilde, was zo eerlijk mogelijk vastleggen hoe ons leven er, dus van ons allemaal, eruit heeft gezien de laatste 2 maanden. En daarom wilde ik ook dat het op een andere manier in de winkel kwam.
Ja, dus want vertel daar eens over.
Ja, ik was ermee bezig en toen uitgevers zagen dat ik ermee bezig was. Dus sommigen zeiden, ja, wil je geen contract, verbieden je dit en dit. Maar dat voelde me toch een beetje raar om de hele tijd te zeggen, mensen aan te schrijven, ja, het is belangrijk dat je je persoonlijke verhaal deelt en vervolgens een contract tekenen. Dus ik dacht, ik wil me ook niet laten leiden door dat soort, door gedachten over, ben ik een parasiet? Dus ik dacht, ik ga dit helemaal anders doen. Ik ga een boek maken dat waarvan de opbrengst helemaal naar de boekhandel gaat. En dat was nog niet eerder gedaan.
Ja.
En dat is ook hard nodig, want boekwinkels hebben het heel erg moeilijk.
Ja. Terwijl je zou denken dat iedereen meer leest, maar dan bestellen ze het online.
Iedereen bestelt het bij
Ja.
Ja. En als iedereen het bij bestelt, vallen boekwinkels om.
Ik ga er bij de edit een piep onder zetten.
Waarom? Mag niet?
Nou, weet ik niet, omdat iedereen daar dus bestelt.
Nee, dat mogen mensen best. Bol heeft een enorme winst gedraaid. En boekhandels niet.
Dat, inderdaad. Dus voor de schrijvers is het goed, maar voor de boekhandels niet natuurlijk.
Nee, er staat een heel groot deel op omvallen.
Ja.
En aangezien ik probeer altijd te zoeken naar een vorm die uit de inhoud voortkomt. En nu dacht ik, ja, dit is wel heel mooi om dat zo te doen.
Ja.
Als het, ik wilde ook dat het dan niet te duur werd, €15.
Ja.
Zodat iedereen het in principe kan kopen. En dat er ook nog iets goeds gebeurt met dat geld. Want dat gaat dus helemaal naar de boekhandel.
En wat zou je het liefste willen waarom mensen het boek gaan lezen? Om welke reden zou je dat het liefst?
Omdat ik denk, en dat zijn ook de dingen die ik wel terughoor nu al van mensen die het gelezen hebben, dat het heel interessant en troostrijk zou kunnen zijn om te lezen hoe andere mensen het hebben beleefd. Want we zijn natuurlijk heel veel, we hebben ons allemaal erg alleen gevoeld.
Ja.
Nou, als je merkt dat iemand, als je leest dat iemand aan de andere kant van de wereld precies dezelfde gedachten heeft gehad, dan is dat troostend. Het is er juist door zo'n mozaïek te doen. Zie je dat er veel verbinding is en verbindenissen zijn tussen mensen.
Ja.
Dus ik denk, en dat is nog niet eerder, er zijn heel veel stukken over corona, heel veel stukken over corona verschenen, maar niet zo'n overzicht, zo'n mozaïek. En daarbij hoop ik dat het gewoon op zichzelf interessant en leuk is.
Ja. Ik had opgeschreven, ik weet niet waarom ik dat op had geschreven, maar het is zonder citaat. Het is niet langer toegestaan te denken dat jullie veilig zijn. Het is niet langer toegestaan om jullie manier van leven als vanzelfsprekend te zien. Ik weet niet of dat er nou een quote was.
Ja, dat is een. Op een gegeven moment zeg ik dat we al heel lang praten over dat het niet goed gaat in de wereld.
Ja.
Met het milieu,
ja.
Met vliegen, met de kloof tussen arm en rijk, tussen.
Dat wisten we allemaal al.
Ja, dat wisten we allemaal al.
Ja.
Dat ZZP'ers eigenlijk in een hele moeilijke positie verkeren.
Ja.
Dat is geen nieuws.
Dat iedereen, de zorg onderbetaald.
Ja, iedereen weet dat. En soms zeggen we dan tegen elkaar, ja, dat is eigenlijk wel een schande. En dan gaan we weer door.
Ja.
En nu kregen we een waarschuwing, in het boek noem ik dat een dictaat van het virus, een viraal dictaat.
Oh ja, het virus zegt dit, ja.
zeg, dit is, het is niet meer toegestaan nu om te denken, nou ja, we zien wel.
Ja, oh zo. Het is, ik dacht, niet dat je daarmee bedoelde, vanaf nu gaat ons leven anders zijn. Maar eigenlijk zeg je hiermee, ze hebben, eigenlijk wijst het virus er ons even, dat het niet zo vanzelfsprekend is hoe wij leven. Dat het, ja, ook anders kan zijn ineens.
Ja, dat, sterker nog, dat al die oude vanzelfsprekendheden helemaal niet vanzelfsprekend zijn.
Ja.
Dat we dat, ja, dat weten wij niet anders, omdat wij in dat leven zijn opgegroeid. Maar ja, zo is het niet. Virussen hebben er altijd. Ik heb me erg verdiept ook in de geschiedenis van besmettelijke ziekten.
Lachen.
Ja, altijd leuk. Nou, van de epidemieën, van de Bijbel tot aan de pest.
Ja.
De hele menselijke geschiedenis zijn er besmettelijke ziektes geweest.
Ja.
En wij hebben dat kunnen vergeten.
Maar je schrijft ook dat die besmettelijke ziektes altijd historische processen hebben versneld.
Ja.
Als de pest er niet was geweest, dan was Spanje nog steeds een wereldmacht.
Ja, maar dat is nu ook aan de gang.
Ja, maar wat zijn de gevolgen die
historische processen die nu versneld, ja, worden, is surveillance.
Oh, ja.
Het opofferen van privacy in
dat
heel veel
nu,
landen.
Natuurlijk, ja.
Ja, dat gebeurt in heel veel landen, China, veel Aziatische landen sowieso. Ook in Polen en ook in Nederland speelt het. Dus als er zo'n crisis is, geen enkele leider mag overkomen als iemand die niks doet.
Ja.
Dus in haast worden er dan dingen er doorheen geloodst.
Ja.
En
die,
dan kun je
daar heel goed
terug
uitkomen soms.
Ja, en in bijvoorbeeld in Israël,
ja,
heeft in Hongarije heeft Orbán zelfs het hele parlement,
ja,
nu buitenspel gezet.
Ja.
Zegt, ja, nee, het is een crisis, dus, ja, even alle macht naar mij.
Ja.
Ja, wie zegt dat hij dat opgeeft? Waarschijnlijk niet.
Nee.
In Israël gebeuren er ook dat soort dingen. Netanyahu, die zijn corruptie wordt onderzocht.
Ja.
Dat heeft hij even opgeschort, want er is iets ergens.
Dus die processen worden nu versneld, ja, door.
Ja, en wat er ook, economische processen worden ook versneld. Dat we weten nog niet waar dat eindigt. Dat bijvoorbeeld heel veel ZZP'ers nu de lul,
ja,
zijn.
Ja. Het grens tussen arm en rijk wordt nog groter.
Wordt nog groter.
Harder getroffen dan de rijken.
Ja. En een groot deel van de historische processen, die zal zich ook nog op andere werelddelen. In Afrika,
ja,
wordt het absoluut rampzalig.
Ja.
Dus dat zijn, we kunnen nog niet weten, kunnen nog niet zien waar de vallende dominostenen helemaal toe leiden, maar we kunnen al wel de richting zien.
Ja. Ik zat me net, terwijl je dat vertelde, af te vragen, hoe komt dat nou dat, misschien ligt het aan mij hoor, maar het altijd als ik dat soort dingen hoor over dit gaat nog. Je hoort bijvoorbeeld ook heel vaak dat mensen zeggen, het wordt nog ellendiger dan het al was. De economische crisis, het gaat nog erger worden dan nu. Waarom denk ik dan altijd, ja jongens, over wat ik net, komt dat door dat wat ik net zei over 9-11, dat ik mijn hele leven al bij dat soort dingen heb gehoord. Nu is het echt. Nu zijn we echt.
Nou, je hebt sowieso iets wat in wetenschappelijke termen normalcy bias,
ja,
heet. Dat namelijk in 999 van de 1000 gevallen
valt het
inderdaad wel mee.
Ja.
Dus het is logisch om dat te denken.
Ja.
Daarbij zit je ook nog bij de groep die in principe veilig zit.
Ja, inderdaad.
In een veilig land, veilige stad.
Ja.
Je hebt een beetje eigen bezit.
Ja.
Je hebt een baan die je ook. Je hebt werk dat je ook, ja, zelf op eigen, naar eigen inzicht kunt invullen.
Ja, ja.
Dus het voor jou zal het inderdaad wel meevallen.
Ja.
Maar
het is ook zo. Nee, ik vind het gewoon, het is iets lelijks, maar het is ook. Het lijkt wel een soort bescherming te zijn ook.
Waarom is het lelijk?
Oh, omdat ik dat ook kan zeggen. Om de dingen die je net zegt. Waarom? Ik heb makkelijk praten.
Ja, maar waarom is het dan lelijk?
Nou, omdat andere mensen zijn die veel wel hard getroffen worden. Die hoor ik dat niet zeggen. Nou, het zal wel meevallen. Het heeft iets verwend.
Nee, vind ik niet. Ik vind dat het pas verwend is als je zegt, die andere mensen moeten zich niet zo aanstellen. Dan wordt het verwend. Ja, je kan er ook niks aan doen,
ja,
dat je een andere
nee,
omstandigheden.
Dat is waar. Maar ik vraag me wel af waar het vandaan komt. waar dat door komt. Maar dat komt dus door die twee dingen dan, zeg jij.
Ja, ja. En
heb jij dat niet, bijvoorbeeld? Door het schrijven van dat boek?
Wat precies?
Heb jij... Denk jij de gevolgen zijn veel...
Ik denk de gevolgen zijn heel erg groot.
Ja.
Op wereldniveau.
Ja.
Op Europees niveau dan weer iets minder.
Ja.
Op Nederlands niveau weer iets minder.
Ja.
Amsterdamse niveau weer iets minder.
Jouw dus leven.
Mijn leven weer iets minder.
Ja, ja.
Dus ik denk dat die gevolgen immens zijn. Voor mij zal er niet zo heel veel veranderen. Behalve misschien dat er minder werk is.
Ja.
Dat kan.
Maar het is voor een tijdje wel heel... En daar gaat het boek natuurlijk ook over. Het is voor een tijd is het heel erg veranderd. Ik bedoel, het feit dat ik al heel lang geen vrienden meer heb omhelst. Dat is een hele grote verandering.
Ongelooflijk groot. Ja. Het is nog nooit eerder... daar heb ik ook dingen over gelezen. Nog nooit eerder voorgekomen dat ons primaire gedrag veranderd is.
Ja.
Dus niet alleen de gesprekken die we hebben en ons werk en dat soort dingen, maar primair gedrag, hoe we ons ten opzichte van elkaar opstellen. Dat we nu ineens meters afstand van elkaar houden.
Ja.
Dat we elkaar niet meer aanraken.
Ja.
Dat we elkaar niet eens meer zien. Dat is primair gedrag. Dat is heel erg veranderd. En het is nog maar de vraag, dat zal wel terugkomen. Maar misschien ook niet zo snel. En ik weet dus ook niet voor jongere kinderen die nu maandenlang niet mensen hebben kunnen aanraken.
Wat dat of dat doet met ze.
Ja.
Ja.
Want ze leren impliciet dus dat aanrakingen optioneel zijn.
Ja.
Terwijl dat een deel
is... Nou, misschien wordt het handschudden verdwijnt.
Ja, dat zou ik prima vinden.
Ja. Nou, waar ik net al moest denken, ik heb nu al een paar mensen horen zeggen, ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik vind het toch wel jammer dat het weer een beetje open gaat allemaal. Ik vond de rust zo lekker.
Ja, maar dat dacht ik ook meteen al, hoor. Mensen gaan hier weemoedig op terugkijken.
Ja.
Ook al vonden ze het op het moment zelf erg.
Ja.
Het was ook een tijd van grote saamhorigheid.
Mm-hmm.
Het klappen voor de zorg. Iedereen die persconferenties kijken.
Ja.
Iedereen praten over hetzelfde. Er was een verbroedering die niet normaal is.
Nou, ik merk steeds meer dat... maar misschien is dat... heeft dat mijn gesprekken met vrienden zijn veel intensiever. Maar dat komt alleen maar al door dat mensen... Dat je vroeger... ging er iemand na een kwartier weg, want er was ergens anders iets beters.
Iets beters, iets en leukers.
Iets leukers. Ja. Dat is nu niet meer.
Nee.
Dus er is in gesprekken met mensen veel meer rust.
Ja, ja. Nee, dus dat dacht ik ook al toen dat bezig was. Mensen gaan hier naar terug
verlangen.
Ja. Ja.
Naar die saamhorigheid.
Ja.
Wat ik nog me afvroeg is... wij zijn allebei angstige mensen.
Ja. Ja. Keihard lachen. Ja.
Keihard lachen. We huilen van binnen. Maar mij wordt altijd verweten dat ik... en daar heb ik ook een theorie voor... dat angstige mensen goed met deze crisis om kunnen gaan.
Ja.
Merk je dat ook bij jezelf?
Ja. Dat over het algemeen... Zie ik dat ook bij veel angstige mensen inderdaad terug.
Ja.
Zeker bij mensen met een beetje algemene angst.
Generaliseerd.
Ja, als je het per se...
DSM
Ja, meteen DSM erbij wil trekken. Prima.
Ja, algemeen dus, ja.
Ja, kijk, voor mensen met een specifieke fobie verandert er niet zoveel.
Nee.
Maar mensen die gewoon in het algemeen altijd het idee hebben...
Er zijn rampen. Er gaan rampen gebeuren.
Er gaan rampen komen. En zo iemand ben ik ook.
Zeiden zij lachend, ja.
Is dit eigenlijk smullen? Nee, maar het is gewoon... Ja, ik wist dat dit zou komen.
Ja.
Eindelijk is er een...
Maar is dat omdat je... Heb je er al die jaren op voorbereid?
Nee,
dat ook
maar
niet,
het is
toch?
Gewoon... Nee, dat niet. Maar meer... dat de staat van de wereld eindelijk overeenkomt met hoe ik me van binnen voel.
Ja, grappig. Dat heb ik vaker.
En dat is heel rustgevend.
Ja. Iedereen is nu in paniek.
Ja.
Ja.
Ja. Dus we zitten eindelijk we're on the same page.
Ja.
Eindelijk.
Nou, sterker nog, ik kan vaak denken... maar dit heb ik al eerder ook in de podcast gezegd, dat mensen dan nu zeggen, ja, we hebben geen controle. Dat ik dacht, ja, dat is mijn hele probleem.
Ja, dat waar ik denk dat... je dat ik mee bezig ben?
Al de jaren. Afgelopen jaar.
Ja. Dus ik ben ook wel rustig in deze periode.
Ja.
Ik ben veel onrustiger als het overal goed gaat. En dan heb ik de neiging om tegen mensen te zeggen, maar jullie hebben geen idee hoe instabiel dit allemaal is.
Ja, maar het gekke is dat nu is het leven niet... Ik heb wel eens tegen mezelf, dat vond ik heel rustgevend, op een gegeven moment gedacht, het leven is voor iedereen altijd op ieder ogenblik even onzeker. Ons leven is nu niet... Als jij zegt van, als het goed gaat, dan word je angstig, omdat je dan denkt, ja, dit kan ook weer kapot gaan. Mm-hmm. Ja, nu is dat nog steeds zo, toch? Het leven is toch nu niet ineens onzekerder?
Nou, de sluier is weggetrokken.
Hoe bedoel van, je?
Wat angstig maakt, is dat jij een gevaar ziet dat anderen niet zien.
Ja.
Als iedereen het gevaar ziet, ja, dan kun je zelf ook een stapje terug doen.
Ah, ja, ja.
Ja. Zeg van, ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. Dat geeft veel meer rust dan als jij de enige bent die de ijsberg ziet.
Ja, inderdaad. Dus eigenlijk voel je je minder alleen.
Ja.
En dat maakt rustig.
Ja. Maar goed, er zijn ook heel veel... ik heb hierover wel rondgebeld met psychiaters en zo voor zo... Wat?
Ja, nee, dat is wel wat ik doe.
Ja, ik dacht, ligt het nou aan mij of zijn angstige mensen minder angstig?
Ja, ja, en? Wat zeiden ze?
Dat kwam ook even overeen met wat zij...
Ja?
Ja. Maar bijvoorbeeld schizofrenen hadden het weer heel zwaar.
Ja. Je ziet ze meer op straat nu ook, merk ik.
Is dat zo?
Ja, merk, er zijn meer gekken op straat.
Ja, dan,
of je ziet
dan,
ze duidelijker?
Dan denk ik, die gekken zijn er altijd, maar ze vallen normaal niet op, omdat ze er iets minder grote gekken
Ik dacht misschien omdat ze nu minder therapie hebben, omdat het gewoon...
Zou kunnen.
Hulp, minder hulp hebben. Maar die psychiaters die zeiden, dat is ook echt zo.
Dat het overeen kwam met wat zij zagen.
En wat voor reden gaven ze daarvoor?
Daar doen ze niet aan.
Oh, nee?
Redenen geven, nee. Ze constateren
dat,
En dan wachten ze op onderzoek.
Ja,
en
hoe dat dan komt.
Ja. En daar moeten we op wachten. Maar andere dingen, bijvoorbeeld zelfmoordaantallen, zijn enorm omlaag gegaan.
Oh ja?
Ja.
Waarom?
Ja, dat gebeurt vaker tijdens echte crisis.
Ja, omdat mensen zich minder alleen voelen waarschijnlijk dan toch?
Ja, omdat er een acuut probleem is wat opgelost moet. Tijdens oorlogen gaan de zelfmoordcijfers vaak ook omlaag.
Ja.
Wat niet wil zeggen dat het zo blijft, want er gaat waarschijnlijk in een economisch opzicht wel het een en ander veranderen.
Ja.
En dat leidt meestal wel weer tot de opleving.
Ja, 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 tuurlijk.
Maar voor nu is dat in ieder geval gedaald.
Ja. Ik vroeg me af, hoe zorg je ervoor dat het niet vals sentiment wordt?
Ja, ik heb zo'n hekel aan het vals sentiment dat...
Dat gaat sowieso
dat
niet.
Dat gaat niet gebeuren.
Wat is vals sentiment precies überhaupt? Ja, ik stel een vraag, terwijl later denk ik, wat is dat woord?
Ik zou zeggen dat sentiment altijd vals is.
Maar sentiment is toch een ander woord voor gevoel?
Nee, ik maak wel onderscheid tussen sentiment en gevoel.
Wat is het verschil?
Gevoel is emotie. Sentiment is effectbejag. Dat je iets maakt met als enige doel dat mensen op dat moment ontroerd raken.
Maar dat doe je toch altijd onbewust zo'n beetje? Je wilt toch dat iemand wel ontroerd raakt als hij een boek leest van je?
Ja, dat hoop je, maar als je
Het is
zegt,
niet het doel.
Nee, het is niet het doel.
Zo, ja.
Maar als je denkt, ja, hier moet ik even vol op het orgel. Hier wil ik tranen zien. Ja. En dan schrijf je dingen.
En hoe zorg je ervoor dat het niet... dus jij zegt sentiment is altijd vals, want het is effectbejag.
Ja.
En hoe zorg je ervoor dat het
Maar je hebt bijvoorbeeld wat voor de een gewoon gevoelig is, is voor de ander sentimenteel. Dus het is niet helemaal zwart-wit, maar dit als stelregel klopt wel, denk ik. Ik heb zelf zo'n hekel aan sentiment dat de kans altijd klein was dat dit sentimenteel zou worden.
Oh ja.
Ja, dus nee, daar ben ik niet zo bang voor. Ik ben eerder bang voor dat er dat het niet gevoelig genoeg is. Op een
Dat vond ik niet.
Jij vond het echt volle bak sentimenteel.
Ik vond het vol orgel. Ja. Nee, helemaal niet. Nee, ik vond het juist heel mooi. Ik vond het juist niet. Ik vond het juist mooi, niet sentimenteel. Want, maar het leek me moeilijk, omdat ik vond bijvoorbeeld het applaudisseren voor de zorg.
Ja.
Ik had daar dubbele gevoelens bij. Ik stond te applaudisseren.
Ik ook.
Ik dacht. En ik toen zag ik op Instagram dat iedereen daar filmpjes van postte. Ja. Toen dacht ik echt, hè, maar voor wie doen we dit nu? Ja. Doe ik dit nu voor mijn Instagram? Is dit, ik laat zien hoe goed ik ben?
Nee, maar dat zijn van, er vinden heel veel dingen plaats op de grens tussen gevoel en sentiment. Ja. En dit bevond zich op de grens. Ja. Het was misschien, als idee is het heel mooi.
Ja.
En als er een ambulance langs rijdt, mensen die klappen, dat is voor die mensen in die ambulance ook heel fijn en waarderend.
Ja.
Maar het klopt met dat hoe mensen daarna aan de haal gingen. Dat bezorgde mij ook een gevoel van
ongemak. Op zich was
het
applaudisseren prima, maar het kijk mij eens.
Ja, nee, het applaudisseren was prima, maar daarvan dacht ik soms ook, waar was jij vorige week? Die mensen deden hetzelfde werk. Het was even kut voor ambulancebroeders. Weet je, ik vond het ook er zat iets makkelijks in.
Ja.
Maar het was alsnog wel mooi en ik vond het ook ontroerend.
Ja.
Maar daar werd ik ook licht ongemakkelijk van.
Er hangt bij het Oosterpark een spandoek voor het OVG, voor het ziekenhuis, met strijders van het volk. Toen dacht ik ten eerste, wat is een strijder?
Hangt er al 80 jaar.
Oh, is dat zo? Ja.
Weet ik niet. Nee, maar het lijkt me zoiets uit de Tweede Wereldoorlog.
Nee, ja. Maar ten eerste dacht ik, strijders. Wat is het? Het zijn geen strijders. Het is geen oorlog.
Nee.
En wat is het volk?
Ja, daar ben ik mee eens, maar in de...
Maar ik snap de intentie. Ik snap dat je waardering... Maar toen dacht ik,
maar sowieso kwamen er interessante... werd heel veel over het zorgpersoneel in militaire termen gesproken.
Aan de frontlinie.
Ja. De strijders in de frontlinie.
Heb je artsen gesproken zelf die dat vonden? Zichzelf strijders?
Nee. Die zeiden, ik doe gewoon mijn werk. Net zoals een maand geleden.
Ja.
En die zeiden wel dat het af en toe heftig was. Maar nee, nooit strijders in de frontlinie.
Maar wat vonden zij van dat klappen? En vonden ze dat, waardeerden ze dat? Of was het ook...
Volgens mij, ik wil niet voor hen allemaal spreken. Maar degene die ik sprak, die vonden dat mooi. En
ja,
verder ook niet heel veel.
Nee. Ik merkte wel dat ik af en toe, dan fiets ik over straat. En dan reed er een politieauto en dan wilde ik een duim opsteken. Zo, goed bezig, joh.
Ja, echt?
Grappig, hè?
Ja. Ja, nou ja, dat betekent dat je meer verbonden voelde dan normaal.
Ja.
Ja. Dus het is wel een interessant fenomeen.
Maar het is wel grappig dat mensen willen die verbondenheid. We sprongen er met z'n allen op die verbondenheid.
Tuurlijk, maar we hadden ook niks
mooi. Anders. Ja. Ja, maar het is ook mooi, want mensen willen toch verbondenheid.
Ja. Ja, en ik merkte dat ik dus zelf ook minder sceptisch werd. Bijvoorbeeld dat bij die persconferenties van Rutte...
Moest je huilen?
Nee, maar dacht ik wel van, nou, dat heeft hij goed gedaan. onze premier.
Ja.
Terwijl ik het echt nog nooit met hem eens ben geweest.
De zucht. Zijn zucht vond ik heel mooi.
En de koning.
De koning.
Dacht ik, ja, dat is toch onze koning.
Ja, ik vond hem verschrikkelijk bij die eerste, maar de dode herdenking toespraak vond ik wel heel mooi. Maar de eerste vond ik echt...
Die van de koffieochtend?
Ja.
Die? Oh, die vond ik top.
Oh, dat staat in je boek over de koffieochtend.
Ja, ik vond het geweldig.
Ja, ik vond het weer van een houterigheid.
Ja, zeker. Dat was juist zo perfect. Ja.
Hij was helemaal in zijn element. Ik dacht gewoon de hele tijd, oh, waarom... Ik zou graag de hele tijd zeggen, stel je voor, ik mag hem begeleiden. Dan zou ik tegen hem zeggen, oké, Alex... En vertel het nu eens een keer tegen mij. Alsof je het tegen mij zegt.
Ik heb het voor mijn gevoel, doet hij dat al?
Ja.
Jij vindt wat hij doet te hoogdrempelig?
Nee, te stijf. Gewoon niet als zichzelf. Gewoon...
Zou je dat willen van de koning?
Nee, want ik zat ook te kijken naar die Engelse kroonprins. Of niet die daar dan weer onder zit. Dus niet Charles, maar zijn zoon.
Ja.
Die hadden dan bingo gedaan... met bejaarden te huizen. En toen dacht ik, dat wil ik eigenlijk niet zien.
Nee.
Ik wil dat ze in een kasteel zitten. Ja. En... Ja. Ja, maar dan kan je toch wel met engagement het volk toespreken. Dan kan je toch wel zeggen landgenoten.
Hij wilde stemmig overkomen. Het was niet het moment om de trompetspelers binnen te roepen. En...
Dat zou wat zijn.
Nee, ik vond het wel goed.
Ja. Wat zijn er nog meer?
Dus nu moeten we nog naar een soort einde toe.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, okay. Dus nog een soort geforceerd einde.
Ja, nee, maar ik heb alles gemaakt en een paar uitstapjes gemaakt. Even denken hoor, wat wil ik nou... Ik heb zo vaak dat ik dan een vraag in me oppopt en dat ik het na 2 seconden weer vergeet.
Meester interviewer.
Maar dat zal de medicatie wel zijn. Ik heb over angst gevraagd, dat wil ik weten. Hoe zou je... Even kijken voor
een Verzin je nu gewoon een vraag?
Ja.
Okay.
Ja.
Dit is mooi om te zien.
mijn pijn gepijnigd. Ik wil naar een mooi afsluiten toe namelijk. Waarom... Oh ja, dat... Nee, wacht. Ik weet al. Waarom stopte het boek? Waarom dat moment?
Omdat we voor mijn gevoel een
nieuwe fase
afsloten op dat moment.
Ja.
Dit is eigenlijk, het boek is een verslag over van wat er gebeurt als het abnormale ons leven binnenkomt.
Ja.
Nou, na zo begin mei was het abnormale eigenlijk normaal geworden.
Ja.
En was er een soort rust gekomen en... Ik merkte, het ging heel natuurlijk hoor. Ik merkte dat ik zelf minder opschreef. Ik kreeg minder verhalen binnen. Dus er was... Onze wereld was veranderd.
Ja.
En dit boek gaat over de verandering zelf.
Ja.
Dus dan is de volgende versie aan iemand anders.
Oh ja. En is het zo dat... Ja, dat is een goede afsluiter. Dat in het boek schrijf je op een gegeven moment dat M aan jou vraagt... waarvan ik eerst dacht dat het programma M was.
Ja. Nee, je kunt ervan uitgaan dat het programma M mij nooit iets vraagt.
Dat M op een gegeven moment aan jou vraagt... hoe gaat het nou eigenlijk met jou? En dat je zegt, oh, maar dat weet ik niet. Want en dat je dan met je aantekening is... Nee, je zit met je aantekening en dan vragen ze aan je... hoe is het nou met jou? En dat je zegt, ja, wel oké, ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht.
Nee, toen dacht, klopt.
Is het schrijven van het boek... of sowieso schrijven überhaupt voor jou...
Een coping mechanism?
Ja, om controle te hebben op de situatie?
In dit geval zeker, ja. Ik zou het niet in de algemeenheid kunnen zeggen... maar in dit geval kon ik in alles iets interessants zien wat er gebeurde.
Oh ja.
Dus ik kon mezelf altijd over mezelf denken als een soort onderzoeker. Waardoor ik mezelf een beetje op afstand heb geplaatst.
Exact, ja.
Dat had ik heel erg nodig. Ja, nee, dit was in dit geval kwam dit grotendeels... begon dit als een poging van mij om iets onder woorden te brengen, iets te bevatten.
En zou je kunnen zeggen, en dan zijn we echt rond...
Ja.
Dat het een manier was om van... omdat het, we hadden het in het begin over van privé naar persoonlijk gaan...
Mm-hmm.
Dat zo aantekeningen maken, dingen duiden... nou ja, duiden, maar gewoon verhalen verzamelen... om je heen kijken, dat het ook een manier is om de angst die je toen voelde niet te hoeven voelen. Omdat je maakte eigenlijk meteen een verhaal van. Ik heb wel eens gehoord ergens dat wij vertellen onszelf ook de hele tijd verhalen om te vergoeilijken. Is dat goed? Ja, om te vergoeilijken wat we doen. Dus ja, ik heb dit gedaan, want ja, zo. Dat je zelf, dat dit een manier was om voor jezelf... het verhaal te maken, zodat je met deze tijd om kan gaan?
Ja, of eigenlijk misschien eerder een manier om van anderen te horen wat het verhaal is.
Oh ja.
Om ik denk dat er wel 100 mensen of zo voorbij komen, om hun verhalen te horen, om hen die vraag te laten beantwoorden. Maar ja, dat heeft er zeker mee te maken. En daarom vind ik het ook heel leuk dat het op deze manier gepubliceerd wordt. Zodat iedereen het kan betalen en dat het geld op een goede plek terechtkomt.
Ja.
Het komt voor mij hangt dat, die manier heel erg samen met wat het verhaal uiteindelijk is.
Nou, het zou mooi zijn als wij met z'n allen dit als het verhaal zien.
Ja, omdat het niet één verhaal is, ja. Maar een mozaïek. Ja.
Oké.
Oké. Bedankt voor het gesprek.
Ja, dames en heren, dit was dus de aflevering waarin ik praatte met Daan Heerma van Vos. Ren allemaal naar je lokale boekhandel of ga naar Bol. Daar kan je het boek kopen. Doe dat dus allemaal. Ik wilde jullie nog even zeggen dat je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. En als je me wil helpen met het maken van deze podcast in de vorm van monies, dan kan je naar petje.af/peptalk gaan. En dan kan je daar dingen doen. Oké, dit was het. Tot de volgende keer. Daag!